Thank you. Goedemorgen, mensen. Ja, ik moet even lachen, want we hadden het net eventjes over jou, Bettina, en over Herman. Over hoe jullie 's avonds nog even een borreltje hebben gedronken toen Bettina geboren was. Even herinneringen opgehaald. Waar ik niet bij was, overigens. Dat is even goed om te zeggen. Ja. Nogmaals, goedemorgen. En alle van harte welkom hier en ook thuis. Iedereen die nu meekijkt of eventueel later deze dienst volgt. Bijzonder welkom aan alle gasten die hier vandaag zijn. En aan dominee Wout van Dijk uit Spakenburg, ook van harte welkom. En enkele mededeling dit keer. Er is een verzoek gedaan om na de dienst even te helpen. We hebben voor vandaag voor de laatste keer de mogelijkheid om het Rode Kruisgebouw te gebruiken voor de Bijbelklas. Maar er liggen nog best wat spulletjes die nog even opgehaald moeten worden. Dus een oproep aan enkele vrijwilligers om na de dienst en ook na de koffie, dus eerst de koffie en dan, dat we met een paar gemeenteleden even 1 of 2 keer heen en weer lopen naar het Rode Kruisgebouw om wat spulletjes op te halen. En vele handen maken lichtwerk, dus na de dienst, ik denk dat Jans, ik weet niet waar je zit Jans, Jans zit denk ik ergens straks wel hier en loopt dan ook even mee naar het Rode Kruisgebouw. Dus nu nog Bijbelklas daar en na deze week dus niet. Er is wel Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 8. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 715. En namens de kerkraad mag ik u een gezegende en goede dienst wensen.
Mag ik u gelegenheid geven tot persoonlijk gebed? En na een foto met groeten willen we dan met elkaar zingen gezang 166. Zing nu de Heer stemt allen in. En met elkaar mogen we belijden dat onze hulp, onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit in de steek laat het werk van zijn handen. Genade is u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. In plaats van de wet voorlezen wil ik u 10 vragen stellen. Ja, ik stel ze niet, maar het zijn 10 vragen die de Heer ons stelt. En als antwoord erop zingen we dan opwekking 687, de vers 1 en 3. Hoe moeten we leven naar de wil van de Heer? 10 vragen. De eerste vraag gaat over mijn relatie met de Heere God. Welke andere zaken of vriendschappen of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer tijd in beslag dan God zelf? Over mijn beeld van God, ken ik de Heer zo en aanbid ik hem zo als hij zich laat zien in de Bijbel? Of pas ik het beeld van hem aan zoals ik dat zo graag zie? Over Gods naam, als ik zei christen te zijn. Leef ik dan ook als christen of ben ik schijnheilig geweest de afgelopen tijd? Over Gods tijd. Geef ik God echt mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Over mijn vader en moeder. Heb ik echt mijn best gedaan om mijn familie, en in het bijzonder mijn vader en moeder, alle liefde en zorg en respect te geven die ik kan geven? Over relaties met andere mensen. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid of haat? Heb ik slecht over mensen gedacht? Over seksualiteit. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik in mijn gedachten toegestaan om te verlangen naar een ander? Over geld en bezit. Heb ik van iemand anders geld, spullen, dienstbaarheid of tijd genomen wat niet van mij was? Over mijn spreken. Ben ik te vertrouwen geweest de afgelopen week? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Over de verlangens van mijn hart. Was ik jaloers op anderen? Ben ik in staat geweest om de Heere God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid? Op zijn wijsheid, op zijn hulp. samenvattend. Wat de Heer boven alles van ons vraagt, dat is, heb u me waarlijk lief? En zet je ook volop in voor je naaste. En op deze vragen moeten we allemaal heel persoonlijk een antwoord geven. Amen. Mag ik u volgen in gebed, opening van het woord. Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel. Dat we deze dienst mochten beginnen met het lied dat we van uw huis houden. Omdat we weten dat we u hier mogen ontmoeten. Een prachtige dichtregel bij u onder de pannen God. En zo is het ook. Bij u, onder uw hoede, zitten we goed. En daarom hebben we ook ons loflied gezongen met de woorden van Psalm 169. Hoe mooi is het niet? Dat we u de lof en de eer mogen geven die u verdient. En we hebben u ook gebeden of u ons wil leiden op onze weg in ons dagelijks leven. Want ja, we zijn allemaal mensen, mens. En soms lijkt het gras groener bij een ander dan bij onszelf. En we moeten ons blijven focussen op u en de weg die u met ons voor heeft. En daar mochten we ook van zingen. Heer, leer mij uw wil en leer mij uw weg te gaan. Vader, we bidden u. Wilt u niet alleen onze oren openen deze dag, maar ook onze harten. Zodat we het woord wat gesproken wordt deze dag, dat we dat niet alleen horen, maar dat we dat ook mogen verstaan. En dat alles in Jezus' naam. Amen. Het samen moment zal verzorgd worden door Frank Nico.
Ja, goedemorgen. Ik neem het even over van Frank Nico. Ik wil jullie graag een mooi verhaal vertellen. Tenminste iets wat ik zelf heb meegemaakt, wat ik heel mooi vond. Want 25 januari waren Van Nico en ik 10 jaar getrouwd. En wij zeiden, nou, we gaan lekker met z'n tweeën een keer een lang weekend weg. Wij houden alle twee van skiën, dus we zijn op wintersport gegaan, een lang weekend met z'n tweeën. En wij zaten daar de laatste ochtend te ontbijten met z'n tweeën, gezellig te kletsen van, nou, hoe fijn was het? En hoe leuk is het als straks de kinderen wat groter zijn, dat we straks ook met de kinderen kunnen skiën. En ik kijk zo recht achter Frank Nico langs naar zo'n een ander tafeltje wat daar zat. En daar zat een man met een dochter. Dus ik zeg tegen Frank Nico, nou kijk, die doen dat ook. Met z'n tweeën zijn ze weg. Hoe leuk en gezellig is dat? Nou, wij weer verder kletsen. En op een gegeven moment was die man naar het buffet gelopen en die loopt terug. En ik kijk hem aan en ik denk, nee, jij bent de koning. Dat was gewoon Willem-Alexander die daar zat. Dus ik zeg tegen Frank Nico, moet je nou eens kijken, ja, kijk, hier daar, op de achtergrond, de oranje bretels verraden hem, hè. Dus ik zeg tegen Van Nico, ik zeg, volgens mij heb ik de koning gezien. Maar dat meisje wat erbij zit, ja, ik denk niet dat je kan inzoomen, hè. Nee, dat meisje wat erbij zit, dat was niet een van zijn dochters. Dus ik twijfelde nog een beetje, heb ik het nou wel goed gezien? Ja, want hoe kom je nou de koning ineens zo tegen? En ik zeg tegen Van Nico, ga jij eens even naar het buffet, haal eens even een chudrans en dan kun je ook even kijken. Dus Van Nico naar het buffet, die kijkt ook even. En intussen hoor ik ze kletsen en ik hoor hem zeggen, ja, Ariaan heeft vorig jaar dat vak ook gevolgd. Ik denk, nou, er zijn niet heel veel kinderen die Ariane heten. Dus dat moet wel zo zijn. Dus, en Van Nico die komt terug en die zegt, ja, dat is hem echt hoor, dat is hem echt. Nou, wij helemaal onder de indruk, dus ik stiekem een foto maken. Ik durfde niks te vragen. Wij weer terug naar onze hotelkamer om ons klaar te maken voor de skidag. Wij de foto naar iedereen geappt van, wat hebben wij weer meegemaakt? Kijk eens wat wij hebben gezien. Wij waren echt helemaal onder de indruk. Maar we konden dat meisje nog steeds niet verklaren. Wie was dat nou? Nou, uiteindelijk iemand die was zo slim en die zegt, dat is Zaria, de dochter van Johan Friso. Zijn broer die is overleden en hij is de peetoom van haar. Dus hij was met haar een weekendje skiën. Nou, wij helemaal natuurlijk lekker skiën. En we staan in de skikelder om onze skischoenen aan te trekken. En ineens komt hij daar binnen lopen. En wij staan daar en hij zegt tegen ons, goedemorgen, zegt hij. Dus wij echt zo, goedemorgen. He, we waren een beetje onder de indruk van, nou ja, hij zegt wat tegen ons. En hij had dus ook door dat wij Nederlanders waren. Nou, wij heel normaal onze skischoenen aantrekken natuurlijk, hè, alsof er niks aan de hand is. Maar we durfden niks te zeggen. Maar ja, het is wel de koning natuurlijk, hè. Hij ging weg, hij had zijn skischoenen aan, hij ging weg. En ik denk, nou, ik kijk nog eventjes, want je hebt dan je slippers of je pantoffels aan en die zet je dan op het plekje waar je je skischoenen hebt staan. En daar staat een kamernummer bij. Dus ik stiekem spieken. Ik denk, welke kamer zal die zitten? Maar nee, hij had niet de penthouse. Hè. De penthouse is voor de kinderen een hele luxe suite. Het is eigenlijk altijd de luxe kamer van het hele hotel. Nou, die had hij niet. Hij had gewoon een kamer bij ons op de gang. Niet op de gang, maar op onze verdieping. Dus dat waren allemaal normale kamers. Nou, dus dat was wel grappig. Nou, wij gingen skiën. Natuurlijk de hele dag. Nou, zien we ergens een blauw skipak? Zien we hem skiën? Nou, nooit meer gezien natuurlijk. Nou, wij lopen terug. Wij gaan uitchecken. En op een gegeven moment keken wij, zijn pantoffels zijn ook weg. Dus nou ja, hij zal ook wel klaar zijn met skiën. En we staan bij de receptie om uit te checken en we draaien ons om. Nou, daar stond hij weer met zijn koffers. Hij was ook aan het uitchecken. Dus wij lopen langs hem heen en hij zegt weer tegen ons, goeie reis terug. Ik denk, en wij hadden de hele middag over gehad. We hadden eigenlijk iets moeten zeggen, en gewoon iets leuks. En ik dacht, nou, dit is mijn kans. Hij spreekt me nu voor de tweede keer aan. Dit is mijn kans. Dus ik zeg tegen hem, we waren vanochtend een beetje verrast en onder de indruk. En we waren helemaal, een beetje flabbergasted dat u daar was. We zeiden nog, wat leuk, hè, dat u daar bent met uw nichtje. En gezellig. En we zeiden ook van, we moeten een keer met onze eigen kinderen op vakantie. Dus heel warrig verhaal was ik aan het uitkramen. Dus hij zegt heel leuk, moet je zeker doen, is hartstikke leuk. En goede reis terug. Heel vriendelijk, niks aan de hand. Dus we waren echt helemaal onder de indruk. Want we hadden natuurlijk de koning ontmoet. We hebben nog wel eens vaker dat we een bekende Nederlander hadden gezien. Maar dit was wel echt de koning, hè? En ja, dan zaten we ook van, wat doe je nou eigenlijk als je een koning ontmoet? Want ik wist, er zijn protocollen dat je, als de koning in functie is, dan mag je de koning niet als eerste aanspreken. Dan moet de koning jou als allereerste aanspreken. Nou, dat had hij nu bij ons gedaan. Maar ja, ga je dan ook buigen voor een koning? He, dat is natuurlijk een beetje, buigen voor een koning. Buigen is een teken van respect. Maar buigen is ook een teken van, jij bent belangrijker dan dat ik ben. Nou ja, dat vond ik toch wel een beetje gek eigenlijk om dat te zien. En als we nou teruggaan, want dan gaan de kinderen het straks in de Bijbelklas over hebben. Die gaan het straks over Daniël en zijn vrienden hebben. Want de koning van Babel, die wilde ook dat alle mensen voor de koning gingen buigen, voor hem gingen buigen. Maar Daniël en zijn vrienden, die deden dat niet. Want die zeiden, nee, je bent maar een koning, hè? Eigenlijk gewoon een koning. En God is mijn koning. Die is wie ik aanbidden moet. En dat is niet de koning van Babel. Nou, we gaan nog even luisteren naar een lied. Maar ik vond het wel grappig dat onze koning dus eigenlijk gewoon heel normaal is gebleven. En dat dus helemaal niet van ons vraagt. En gewoon een normale hotelkamer heeft. Gewoon ons aanspreekt. En niet zo is als de koning van Babel. We gaan nog even luisteren naar een lied.
Onze God en onze Vader, U alleen weet wat gebeuren moet in de hemel en op aarde, want U
Vragen nu, geef ons elke dag tijd.
heb twee schriftlezingen voor vanmorgen. De eerste schriftlezing is uit Matthäus 6, vers 25 tot en met 34. En de tweede schriftlezing is uit Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Dus eerst Matthäus 6, vanaf vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan een voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich zorgen maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen, dat vandaag nog op het veld staat, en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag ik dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen jullie al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dan een gedeelte uit Lucas 10. Vanaf vers 38. Toen ze verder vertrokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor de gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal er niet worden ontnomen. Laten we met elkaar zingen opwekking 717.
Still, in the bed.
tekstwoorden voor vanmorgen, de versen 41 en 42. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juist gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. En als antwoord op de preek willen we dan straks met elkaar zingen opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Broeders en zussen, jongens en meisjes, lieve volgemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat Lucas ons aan het einde van het 10e hoofdstuk laat horen, dat is iets wat ons allemaal raakt. Want het gaat hier over mensen die druk zijn. En dat herkennen we toch wel. In onze tijd is het zelfs al zo erg. Als je zegt dat je het niet zo druk hebt, nou dan word je wat meewaardig aangekeken. Het druk hebben, dat is zeg maar een modewoord geworden. En pas als je agenda boordevol is, dan word je voor vol aangezien. En daarom denk ik dat het goed is om het vanmorgen met elkaar te over te hebben wat de Bijbel daar nu over zegt. En ik kan me zo voorstellen dat bij het voorlezen van dat schriftgedeelte, dat er door u op verschillende manieren werd gereageerd. Misschien heeft u wel een beetje instemmend met Martha meegeknikt. Want als je een bedrijf hebt, nou ja, dan weet je even mee te praten. Hè? Druk, druk, druk. En de dokter heeft nog tegen je gezegd om het wat kalmer aan te doen, want zo, ja, zo hou je het niet lang vol, echt wel niet. Maar ja, dat werk zal toch gedaan moeten worden, hè? Werk, werk, werk. En wat zegt u? Bijbel lezen, stil zijn voor God. Ach, het spijt me, maar daar heb ik nu geen tijd voor. En jonge ouders met kleine kinderen, die begrijpen Martha misschien ook wel. Dan weet je van mee te praten, hè? Druk gezinnetje, alles moet geregeld worden. Ze zitten op sport, op muziek, ja, noem maar op. Hè. Het is een hele kunst om ze een keer 's avonds met elkaar aan tafel te krijgen en te houden. Hè. Tenminste, zo ging het bij ons. Ach, dominee, je kunt er nagaan. Hoe graag we dat ook zouden willen, nee, we hebben er geen tijd voor. Ik ben scholier of student. En dan zeg je, ach, ik heb SO's, of ik heb examens of tentamens. Ja, als die allemaal achter de rug zijn, nou dan zal ik kijken of ik wat stille tijd voor de Heer kan vinden. En dan zijn er ook nog andere mensen die bij het horen van dit schriftgedeelte misschien een beetje gerustgesteld werden. Zo van, zie je wel. Je hoeft je helemaal niet zo uit te sloven. En die mensen die horen vaak in de woorden van Jezus een soort veroordeling aan het adres van Martha. En sommigen die denken iets genuanceerder. En dan komt die spreuk in de gedachte van bid en werk. En dat is natuurlijk een hele mooie gedachte, is dat. En weer anderen denken, ja, je hebt nu eenmaal Martha's en je hebt Maria's. Hè, zo van, ach, over smaak valt niet te twisten. En ze komen tot ontdekking dat Martha en Maria zelfs nog zussen zijn. Maar bij al die overwegingen staat de mens op de voorgrond. En als je het verhaal heel oppervlakkig leest, dan denk je misschien dat het om het verschil tussen deze twee zussen gaat. Maar de kern van het schriftgedeelte, de zaak waar het om draait, gaat niet om de vraag dienen of horen. Maar het gaat ten diepste om een volgorde, om prioriteit. En dat is wellicht een zware leerschool, en niet alleen voor de gemeente van toen, maar ook voor de kerk van nu. Want het gaat ten diepste niet om een of-of, maar om een en-en. Gods woord horen en dienen in deze volgorde. De Heer Jezus zet ze in de juiste volgorde, zodat wij ook de juiste verhouding mogen ontdekken. En zodat wij ook die volgorde zelf gaan volgen. En dan worden we juist een dienende en een mondige gemeente. Ten diepste gaat het erom wie Heer en Meester in het huis is waar de Heer Jezus binnenkomt. Wie het voor het zeggen heeft. Hebben we het zelf voor het zeggen of heeft Jezus het voor het zeggen? In ons gelezen gedeelte neemt Martha een belangrijke plaats in. Maar ook, het is haar huis waar de scène zich in afspeelt. En ze weet, zoals het een oosterling betaamt, haar gast goed te ontvangen. Want Martha meent, als er een gast in je huis is, dan moet je er alles aan doen om het hem of haar zo goed mogelijk te maken. En het is ook de eigenlijke betekenis van dienen, hè, van het woord diaconia. Het is het bedienen aan tafel. En dat doet ze ook. Beide zussen hebben een positie ten opzichte van de Heer ingenomen. En je ziet het als het ware aan hun lichaam staan. Maria zit en Martha staat. En zitten, dat is horen. Zitten, dat is luisteren. Zitten, dat is openstaan voor wat de ander zegt. Maar staan, dat is boven de situatie verheven zijn. Staan, dat is niet meer vragen. Ja, eigenlijk weet je het antwoord al. En een oordeel komt er ook al aan. En de gemeente, niet het dienen van Martha wordt veroordeeld. Haar verantwoordelijkheid wordt zelfs ook erkend. Maar het kan ook net iets te veel zijn. En dat te veel kan je dan ervan afhouden waar het uiteindelijk ook echt om draait. Wat doet Martha? Ze probeert haar dienen wat op zichzelf goed is uit te spelen tegen haar zus. En zo gaat ze dan ook naar Jezus toe. Ach Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen? Hij zegt tegen haar dat ze me moet komen helpen. En dan komt dat verrassende antwoord van Jezus. Martha, Martha. Is het u wel eens opgevallen? Als je in de Bijbel zo'n dubbele naam tegenkomt. Dat er dan altijd een waarschuwend element in zit. Saul, Saul. Waarom vervolg je mij? En tegen Petrus, Simon, Simon, weet dat de Satan in je is gevaren. Martha, Martha, je maakt je zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Martha is zeg maar een beetje bezorgd over zichzelf. En ze heeft eigenlijk ook een beetje medelijden met zichzelf. Er zijn altijd weer dezelfde mensen die het werk moeten doen. En misschien denkt u nu ook, ja, dat is zo. Ook bij ons in de kerk, altijd dezelfde mensen die het werk doen. Maar Jezus zegt, je hebt geen gelijk. Je maakt je bezorgd en druk. En u moet me goed begrijpen, nergens wordt afkeurend gesproken over zorg. Want zorg, dat is heel belangrijk. Maar als zorgen alleen maar het doel heeft om voor mezelf te zorgen, hè, wat ik zelf krijg en wat ik zelf nodig heb, nou, dan verandert zorgen in bezorgdheid. En dan gaat het over ons leven heersen. En dan verliezen we zo makkelijk uit het oog wat het allerbelangrijkste is. En daar is Martha mee bezig. En dat verliezen heel veel mensen ook in onze tijd uit het oog, omdat we het allemaal zo druk hebben. Een paar weken geleden las ik in de krant over een jonge man, hij had een ongeluk gekregen, een dwarslesie. En hij schrijft nu zelf: ik ben er gelukkiger uitgekomen, omdat ik nu weet waar het in het leven om draait. Een paar dagen geleden had ik nog een gesprek met een jonge vrouw, ik zat aan boord. We hadden het zo over een gezin. Ja, ik ben een oude man, hij had kinderen, een jongetje van 2 jaar. En het verbaasde hem dat het allemaal zo ontzettend vlug gaat. Hier veel jonge ouders. Herman van Veen heeft een leuk liedje over geschreven, hè, over Anne. Van de pot naar de wc, dat gaat 1, 2, hupsakee. Onze kinderen, ze zijn groot voordat je er erg in hebt. En later denk je dan, ja, had ik maar wat meer aandacht aan ze besteed. En zo gemeente, zo kan het ook met ons geloofsleven gaan, hè. Voor we er erg in hebben, zijn we oud en hebben we nooit voor voldoende geestelijke bagage gezorgd. En dan kunnen de twijfels komen. En dan kunnen de vragen komen: heb ik het allemaal wel goed gedaan? Martha, Martha, waarom maak je je zo druk? En als je het beeld voor ogen haalt, dan hoor je haar eigenlijk in de keuken met die potten en pannen tekeer gaan. Zo van: horen jullie me wel? Horen jullie wel waar ik mee bezig ben? Martha, Martha, er is maar één ding noodzakelijk. Hier klinken dan de woorden door die we gelezen hebben in Matthäus 6. Maak je toch geen zorgen over wat je zult eten of over wat je zult drinken. Martha, Martha. En ook wij gemeente, wij zijn vaak bezig met stoffelijke dingen waar we ons zo druk om maken. Steeds meer en meer moet er geproduceerd worden. Steeds meer en meer moet er verkocht worden. En steeds meer en meer moet er verdiend worden. En steeds meer en betere kwaliteit voor minder geld. En dat alles houdt ons zo bezig. En dan denken we de hele wereld aan te kunnen. Maar we hebben onze ziel verloren. Eén ding is noodzakelijk. En ook vanuit andere gezichtspunten wordt ons dat ook duidelijk gemaakt. Denk maar eens aan de wereldpolitiek. Denk maar eens ecologisch of economisch. Als we eerlijk zijn, moeten we tot de erkenning komen dat we een totaal andere levensstijl ons zullen moeten aanmeten. Want anders staan ons toch milieurampen te wachten. En ook in ons geestelijk milieu. Waar zoeken wij het goede deel? Kunnen we het dichter op Psalm 16 nazeggen? De Heer is mijn erfdeel en mijn beker. Of de woorden van Psalm 73. God is mijn erfdeel voor eeuwig. Eén ding is noodzakelijk. En gemeente, Maria heeft dat begrepen. Maria, zij is op de beste plaats gaan zitten. Ze wou ontvangen en het is haar gegeven en ze heeft het zich laten geven. En daar komt het nu op aan als Jezus bij u in huis is. Maar misschien vraagt u nu: dominee, doen we nu Martha niet wat tekort? Nou, gelukkig hoeven wij haar eer niet te redden, want dat doet Jezus wel. Want Jezus weet ook best wel dat Martha hem wil dienen. Maar werk is er altijd en de Heer Jezus is er niet altijd. En nu Jezus er is, moet dat werk een bijkomstigheid zijn. En gemeente, dat heeft Martha niet door. En wat kunnen wij God nu aanbieden als wij eens voor zijn troon moeten verschijnen? Wat kunnen wij God op tafel zetten? Toch helemaal niets. En hier, gemeente, Jezus is geen gewone gast. Jezus is niet gekomen om zich te laten bedienen. Maar Jezus is gekomen om zelf te dienen. Er is maar één ding noodzakelijk. Erkennen dat de Heer Jezus Heer en Meester is over ons leven. En nu misschien een beetje een gemene vraag van mijn kant. Martha, weet u wat haar naam betekent? Martha. Het is supermooi in dit hele verhaal, want haar naam betekent meesteres. Meesteres. Maar in het woord, in haar naam, zit ook nog een ander woord verborgen. En dat is het woord Maranatha. En dat betekent de meester komt. En dat werpt een heel ander licht op ons verhaal. Martha, de meesteres, zij wilde de baas blijven in haar eigen huis. En ze had niet door dat de gast gastheer zou moeten worden. De meesteres moet de meester voorrang geven. En gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Wij moeten de meester voorrang geven en wij mogen hem volgen. En dan mogen we vol verwachting leven. En dan mogen we ook weten dat dan ons leven goed is. Ook als we met moeilijkheden te maken krijgen en er zorgen en spanningen in ons leven komen. Dan mogen we weten, ik ga achter hem aan en hij is altijd heel dicht bij me. En hij bedient ons in wat wij nodig hebben. En dan schenkt hij ons moed en kracht. En gemeente Maria heeft dat begrepen. Want toen haar meester in huis was, is ze aan zijn voeten gaan zitten. Om te horen en om te luisteren. En wij moeten van het idee af dat we het allemaal zelf willen doen. En dat horen we duidelijk in onze tekst. Maar is het dan zo dat we alleen maar een passieve houding moeten aannemen? Zo van, ach, laat het allemaal maar over je heen komen. Nee, absoluut niet. Maar gemeente, onze tekst spreekt niet van passiviteit. Want ook Maria heeft een keus gemaakt. En het is jammer, in onze vertaling staat het niet zo. Maar in de grondtekst staat er echt ook het woordje ook bij. Haar zuster Maria ging ook aan de voeten van de Heere zitten. Ze is dus ook bezig geweest om te koken met die potten en met die pannen. Maar toen het erop aankwam, ging ze bij de Heer zitten aan zijn voeten. En als u mij nu vraagt, hoe af te gaat, hoe moet nu onze houding zijn nou? Dan kan ik u alleen maar wijzen op Lucas 10. Maria ging aan de voeten van de Heer zitten om naar hem te horen, om naar hem te luisteren. En dat moet nu onze houding zijn. Als een soort spons moeten we het woord van de Heer Jezus in ons opnemen. Martha stond. Ze wist het allemaal best wel. En ze hechtte meer waarde aan het voedsel dat vergaat. En Maria zit. Ze hechtte meer waarde aan het geestelijke voedsel. En broers en zussen, jongens en meisjes, ach, ik weet het. De Heer Jezus komt niet zo op die manier in het huis, in onze huizen, zoals hij dat deed bij Martha en Maria. Maar elke week hebben wij de gelegenheid om het woord van de Heere God te mogen horen. En elke week mogen we luisteren naar het woord van hem die zei, ik ben het brood, het levende brood. Ik ben de deur van de schapen. Dat zijn Jezus' woorden. En er zit er niets overdrevens in. En naar zijn wil en zijn belofte is het woord wat wij iedere week hier mogen horen. De plaats waar Jezus Christus zijn woord opent, dat is in wezen de zin van ons samen zijn hier. Maar broeders en zussen, jongens en meisjes, dat is het niet alleen. Ook is het belangrijk om aan bijbelstudie te doen. En jongelui, misschien zijn de catechisaties hier weer begonnen. Ah, het is toch goed om eens 3 kwartier naar catechisatie te gaan. En nee, hoeft u echt niet te denken dat je wordt overvoerd. Want reken maar eens even met me mee. 2,5 uur per week naar de kerk. 2,5 uur per week bijbelstudie. 1 uurtje catechisatie. Dan zijn we 6 uur per week bezig aan de voeten van de Heer. 6 uur van de 168 uur. Dat is 3,5%. Ja. Dat is toch niet te veel, zou ik zeggen. Luisteren naar God. Tijd nemen voor Hem. Dat is zo ontzettend belangrijk voor ons geloofsleven. Laten we eerlijk zijn, soms wordt het vaak gestoord. Hè? Er zit veel nevenruis op de lijn. En er kunnen dingen om ons heen zijn, maar dat kan ook in ons eigen hart zitten. Hè? We kunnen zorgen en moeite hebben. Er kan heel veel situaties kunnen zijn dat we niet durven gaan zitten om zijn stem en zijn woord te horen. Maar u zult het toch met me eens zijn. Dat het toch te gek voor woorden is dat wij, die veel meer vrije tijd hebben dan onze ouders en onze voorouders vroeger, dat wij minder tijd vrijmaken voor God. Ik zou u willen uitdagen. Elke maandag krijg ik berichten wat mijn schermtijd is geweest. En ik heb een flauw excuus, want ik lees de krant op mijn telefoon. Hè. Maar laat me nu eens afspreken. U heeft 3 uur schermtijd. Besteed dan ook eens 3 uur tijd aan de Heer. 4 uur schermtijd. Besteed dan eens 4 uur tijd aan de Heer. Het is te gek voor woorden, hoor. Echt waar, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dat wij zo bezig zijn met onze iPhone of hoe dat ding ook mag heten. Ik liep vorige week in de straat bij ons. Een jonge moeder. Achter de kinderwagen. Eén hand had ze de wagen vast. En de andere hand zo. Lig je baby in de wagen. Ik was bij iemand die had een kind aan de borst. Ongelogen. Kind aan de borst. Waar ben je dan mee bezig? Dat is toch totaal niet slim. En jonge ouders, echt waar. Geef je kind voor de 12e jaar geen iPhone. Doe dat, nee, echt. Ik ben een boek aan het lezen over de generatie angst. Nou, ik ben er echt van geschrokken. We geven ons kind toch ook geen pak suiker per dag. Of een liter sterke drank. Dat doen we toch ook niet. In het boek stond dat de hersentjes van een kind, die worden overvoerd door alle informatie die ze zo kunnen oppikken. En ik weet, het is ontzettend makkelijk. Absoluut. Maar denk er even goed over na. Hebben ze het nodig? Hè? Voor hun 12e. Hè? Kijk, als ze naar de middelbare school gaan, kun je zeggen, oké, ze gaan op de fiets, dan is het wel makkelijk. Maar voor hun 12e jaar. Wees zuinig op het brein van je kinderen. En als onze kinderen, onze ouders, continu met het ding van onze neus zien, ja, dan kunnen we niks zeggen. Maar we moeten zelf, moeten we ook verstandig zijn. Maria koos het goede deel, hè? Nee, er staat niet het betere deel. Want het gaat hier niet om een gradueel verschil, maar om een principieel verschil. Wat Martha doet, dat is verkeerd. Hè? Ze slaat de plank mis. En zij mist het doel in haar leven. Want achter het woord van de Heer zit, zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere krijgen we er dan gratis bij. Laten we eerlijk zijn, we komen in ons leven nooit klaar. Hè? We komen nooit klaar met ons werk. We komen nooit klaar met de laatste vragen van ons leven. Maar ik durf te beweren dat het best zo zou kunnen zijn. Dat de wachtkamers van de psychiaters en de psychologen minder vol zouden zitten als ze wat meer tijd zouden nemen voor Jezus. En eens wat meer op onze knieën zouden gaan voor de Heere God. Want het gaat niet om het gejakker in deze wereld. Maar het gaat slechts om één ding. Om die ene. En dat is Jezus Christus. Amen. Mag ik u volgen in gebed? Dankzegging is aangevraagd. Zuster Willings hoopt 23 oktober haar 88ste verjaardag te vieren. En broeder Mulder, op 25 oktober zijn 83e verjaardag. En beide wensen we de kracht en de zegen toe van onze hemelse vader. En broeder Cor Berends heeft afgelopen vrijdag zelfs een buikoperatie ondergaan. En hij mocht een dag eerder dan de planning mocht hij weer naar huis. En we bidden om een voorspoedig herstel. Mag ik u volgen in gebed? Dank u wel, vader, dat we dat ook mochten zingen. Hè. Dat we aan uw voeten, dat dat de beste plaats is. En dat we dan rust mogen vinden bij u. Want we leven in een wereld die vol is van zo'n rat race. Het moet allemaal sneller en sneller en voller en voller. En voordat we er erg in hebben, doen we er allemaal zo makkelijk in mee. We worden geleefd en er zijn een paar mensen in deze wereld waarvan we bijna denken dat die heel ons leven bepalen en alles ook weten waar we mee bezig zijn. Maar vader, geef ons ook door de kracht van de geest de kracht ook om daar wat van los te komen. Dat we ons niet meer laten leiden door onze iPhone. Maar dat we ons laten mogen leiden door u en door uw woord. En door de onderlinge relaties. Dat we elkaar weer zien staan en bevragen mogen. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals uw woord dat ons zo mooi zegt. Face to face. Vader, wij bidden u. Wilt u zijn met de zuster Wielink en broeder Mulder, broeder Berends, die dat leeftijd mocht bereiken van 88 jaar en 83 jaar. Zeer hoge leeftijden zijn dat. En we bidden u, wilt u ook de komende levensjaren, wilt u bij hen zijn? Wilt u uw aangezicht met hen mee laten gaan en uw zegende handen over hen uitstrekken? Zodat ze een mooi nieuw levensjaar mogen krijgen. Dankbaar zijn we dat Berends de buikoperatie mocht ondergaan. En dat het allemaal zo voorspoedig verlopen is. Wilt u hem zegenen, vader. Die tijd die nodig is voor het verdere herstel. Ga met ons mee. Ook deze nieuwe week in. Bescherm en bewaar ons. Dat alles bidden wij u. Voor de gemeente. Voor het dorp. De stad. Voor de provincie. Voor ons land. En voor deze wereld. Want wat we zien. Dat doet onze nekharen wel eens reizen. En de angst kan zomaar toeslaan. Maar wij mogen weten, Heer, dat u toch deze wereld in uw hand houdt. En daar mogen we ook onze troost in vinden. En daar mogen wij ook door bemoedigd worden. Vader, ga met ons mee, bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er is nu gelegenheid om de Heer uit zijn hand uw gaven te geven. Dat gaat allemaal digitaal, heb ik begrepen. En er zal een lied gezongen worden. En daarna zal een filmpje vertoond worden. En dan zal Gerwin ons iets vertellen over het jeugdkamp. En het slotlied is gezang 313. Zonne der gerechtigheid neemt ons mee in deze tijd.
Please, please, please. Even heel kort. We hebben zometeen een filmpje, dat zal ik zo meteen starten. En dat filmpje kregen we vanmorgen in onze mailbox van de Beamer en de techniek. En ik wil dat toch even kort toelichten. Want ik zat even met Gert, we keken even naar dat filmpje. Met Gert en ik zat even met Matthijs naar dat filmpje te kijken. En dat filmpje dat bracht ons terug naar zelf 30 jaar geleden. Want het filmpje gaat over jeugdkamp. Wat op dit moment in Ommen is. En waar onze jeugd van 15 tot 18. Met zo'n 100 jeugdleden. Van de drie Nederlands Gereformeerde Kerken in Hattem. Samen is. En ik denk dat het voor mij ook zeker. Een heel bijzondere tijd was. Toen ik ook 30 jaar geleden naar dat jeugdkamp ging. Maar ik ga even. En ik mag dat wel van Matthijs denk ik zeggen. Matthijs heeft wel eens gezegd tegen mij. Als ik toen niet naar het jeugdkamp was geweest, had ik hier nu niet gezeten. Dus het filmpje is best, het is heel interessant, het is heel erg dynamisch, laten we het maar zo zeggen. En vanmiddag ga ik mijn jongste zoon ook weer ophalen daarbij. Maar ik wou toch even zeggen dat het zo belangrijk is, ook voor ouders, om je kinderen in de leeftijd van 15 tot 18 ook daar naartoe te sturen. Want wij hebben daar nog steeds de herinneringen aan die bepalen dat we hier nu staan. Wil je het filmpje starten, Rutger?
Ik denk dat een heleboel spelletjes die jullie nu zagen, dat het toen nog gebeurde. Maar één ding niet. En dat was dat drone vliegen. Dat was er toen nog niet. Zullen we voor zover mogelijk staande ons slotlied gaan zingen? Het is toch mooi dat wij de heerlijkheid van de Heer in onze omgeving mogen laten zien. En mogen doen om de zegen van de Heer. En die zegen mag ik u meegeven. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Drie keer amen. Ja? Dan. Amen, amen, amen.